Alles op zijn kop. 50 jaar punk is 50 jaar radicale ontkenning als creatieve daad. Hard, snel en kort. Van de Sex Pistols, Vivian Westwood en Sisu tot Eins tot Zende, Neubaten, Riot Girl en Pussy Riot. Punk heeft geen uiterste houdbaarheidsdatum. De weigering om het bestaande als norm te accepteren is tijdloos. Geschreven en zelf voorgelezen door Fred de Vries.
Toen ze nog bassist was bij Sonic Youth, kreeg Kim Gordon van de Fan een t-shirt met een van haar eigen uitspraken. Girls invented punk rock, not England. Dat is een boude bewering, maar niet per se onwaar. Punk is veel meer dan vier Londense schoffies die onder de naam Sex Pistols opgevoerde rock'n'roll speelden en hun woede en frustraties de wereld inspuwden. Het is ook veel meer dan vier New Yorkse nozems die op 23 april 1976 met hun debuutalbum Ramones het punkrockgeluid definieerden. Hard, snel, kort. 50 jaar later leeft punk voort. Het heeft alle gemakzuchtige definities van zich afgeschud. Punk heeft geen begin- of einddatum. Geen uiterste houdbaarheidsdatum. De weigering om het bestaande, de burgerlijkheid, de middelmatigheid, de voorspelbaarheid, als norm te accepteren is tijdloos. De Duitse metaalbeukende punks Einsturz und Neubauten vervatten die gedachte in songs als Negativ Nein, Kein Bestandteil sein, Abfackung en Steh auf Berlin. De dubbele negatie, nergens bij willen horen, de boel afbranden, verzet. Punks laafden zich aan een reeks tegenstellingen en provocaties, bedoeld om alles op zijn kop te zetten. Lelijk was mooi, lawaai was muziek, de onttakelde binnenstad was een sprookjestuin, zwart was kleurrijk, bleek was sexy. We are the flowers in your dustbin, zongen de Sex Pistols. Punk was onsentimenteel en antinostalgisch. Het oude, ongeacht de waarde, status of aanzien, diende te worden neergesabeld. Natuurlijk, muziek was een voorname uiting van punk. Want daarin kwam heel veel samen. Het geluid, de teksten, de hoezen, de muziek, de fanzines die de bands onder de aandacht brachten omdat de mainstream ze negeerde. Maar ondanks het hey ho, let's go, stramien van de Ramones, lag ook de muziek niet vast. Wie wil horen hoe ongekunsteld vroege punk klonk, moet de plaat The Roxy London WC 2, januari-april 1977, beluisteren met illustere bands als The Unwanted, Eater en Johnny Moped. Niemand kan punkrock definiëren. Het gaat allemaal om rock in zijn meest basale vorm, straatniveau. Kids die samen muziek maken in de garage van hun vader. Verrotte versterkers, nauwsluitende kleding, lege hoofden. Niks te doen om nu je van school bent. Dat is allemaal punkrock, schreef Mark P. in zijn inmiddels beroemde eigengemaakte wildstift, fotocopieën, nietjes, fanzine, sniffing glue, dat in juli 1976 voor het eerst verscheen in een oplage van 50. De tweede helft van de jaren 70 waren een vreugdeloze tijd, met hoge werkloosheid, vervallen binnensteden en bloedeloze restanten 60s cultuur. In Manhattan was CBGB, een naar pis stinkende rock'n'roll divebar in de post-apocalyptische ruïne van de Lower East Side, waar geen weldenkend mens zich waagde, sinds 1974 de belangrijkste verzamelplek voor de nieuwe lichting muzikanten en kunstenaars. Punk werden ze genoemd. De historie van het woord gaat terug tot de 16e eeuw, toen met punken een prostituee werd bedoeld. Ook Shakespeare gebruikte het als zodanig in Measure for Measure uit 1623. Eind 17e eeuw was de betekenis zandknaap en vervolgens iemand die in de gevangenis voor seks werd gebruikt. Daarna werd het vooral een scheldwoord voor kleine criminelen, nietsnut en klaplopers. In de muziek verwees het ook naar de primitieve 60s bands als The Seeds en The Stendhals. Het was de New Yorkse journalist Les McNeil die de naam voor het eerst gebruikte voor de scene rond CBGB. Samen met twee kompanen publiceerde hij in januari 1976 de fanzine Punk, met Lou Reed op de cover, waarmee de beweging een naam kreeg. Van dat selecte clubje New Yorkse punks maakte met name de charismatische Richard Hell indruk. Hij had armoede en nihilisme omgetoverd en esthetiek. Kapotte t-shirts, vastgehouden met veiligheidsspelden, kort ongekamd haar dat alle kanten opstond. De subtext luidde: ik doe niet mee. Ik maak mijn eigen regels. Hell's eerste plaatje heette Blank Generation, met als opening statement: I was saying let me out of here before I was even born. De man die de mogelijkheden van Hell en zijn uitdossing direct onderkende, was de Engelse provocateur Malcolm McLaren, die midden jaren 70 veel in New York vertoefde, op zoek naar muzikaal talent en opvallende kleding voor zijn winkel op 430 King's Road in Londen, die hij samen met ontwerpster Vivian Westwood in 1971 had geopend. Binnen 10 jaar veranderde de winkel talloze keren van naam. Paradise Garage, Let It Rock, Too Fast to Live, Too Young to Die, Sex, Seditionaries en uiteindelijk World's End. Sex bestond tussen 1974 en 1977, de hoogtijdagen van de shop. Sex was een welgekozen naam, want McLaren en Westwood verkochten vooral kinky dingen. Veel fetish, rubber en bondage. Maar ook opzienbarende shirts met halfnaakte cowboys, wier ferme penissen elkaar niet raakten. De muren van de winkel stonden vol citaten van de radicale feministe Valerie Solanas, die in 1968 een mislukte aanslag op Andy Warhol had gepleegd. Dat was pure ironie, want McLaren verafgoodde Warhol en East Factory, de New Yorkse verzamelplaats voor lowlifes, freaks, misfits, druggies, kunstenaars, muzikanten, bordellen en dromers. Zoiets wilde McLaren ook met Sex. Net als Warhol creëerde McLaren en Westwood een arena waar de onstuimige jeugd, tegelijk sterk en kwetsbaar, zich kon uitleven, bevrijd van de lasten en leugens die volwassen gezelschap met zich meebracht. Net als bij Warhol was de afwezigheid van een conventionele moraal zowel bevrijdend als de essentie van hun kracht, schrijft John Savage in England's Dreaming, Sex Pistols en Punk Rock uit 1991. De meest krabbeuze medewerkster van Sex noemde zich Jordan. Haar echte naam was Pamela Rook. Met haar extreme bob haarstijl, cubistische make-up en kleding, die borsten en billen toonde, riep Jordan als levend kunstwerk tijdens haar dagelijkse forense tussen Seaford en Londen zoveel haat en wrevel op bij haar medereizigers dat British Rail haar voor haar eigen veiligheid een eerste klasse abonnement gaf. De Sex Regulars waren pakweg 50 mensen. Het ging allemaal om de scene, de muziek was secundair, de scene gaf je een plek om rond te hangen, je ervoer een gevoel van geborgenheid, zegt muzikant Clive Langer in het boek Punk, The Definitive Record of a Revolution uit 2001. En ook al claimde de vlotlatende McLaren dat de boutique hoofdzakelijk zijn geesteskind was, zijn partner Vivian Westwood was minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker. Terwijl McLaren grossierde in quasi-revolutionaire slogans, werkte Westwood continu aan de kleding waarmee Sex bekend werd. Minstens zo opzienbarend als het cowboys t-shirt was het shirt met de slogan Only Anarchists Are Pretty, voorzien van een gestencelde foto van Karl Marx en de woorden Try Subversion, It's Fun, op de mouw. Je kon er een bijpassende swastika armband bij dragen om de verwarring compleet te maken. Het was zeker niet allemaal Malcolms werk, zei modeontwerpster Bella Freud in een interview. Freud, inmiddels wereldberoemd, en verantwoordelijk voor kostuums van gentleman punks op leeftijd als Nick Cave en Bobby Gillespie, kwam als 16-jarige in Westwood's winkel werken en werd later haar assistente. Vivian was de creatieve poot. Ja, soms gebruikte ze Malcolm's ideeën, maar zij was degene die ze tot leven wekte. Ik denk dat ze veel invloed op hem had, maar ik vermoed dat hij dat niet wilde erkennen, zegt ze. McLaren was een self-made intellectueel. Zijn levenswerk was de Sex Pistols. Johnny Rotten, Paul Cook, Steve Jones, Glenn Matlock en dienstvervanger Sid Vicious. Matlock werkte in Sex. Cook en Jones hingen er vaak rond. McLaren observeerde en zag wel wat in de jongens, die in een coverbandje speelden dat de Strand heette. Muzikaal vond hij het niet interessant, maar het feit dat gitarist Jones de hele installatie bij elkaar had gejat, pleit in zijn voordeel. McLaren zou hun manager worden en ging er een echte angry working class band voor maken. Een angry working class boyband. Muziekmakende mannequins die zijn subversieve sekskleding zouden dragen. Maar hij had buiten de waard gerekend. En die waard heette Johnny Lydon. Bijgenaamd Johnny Rotten, vanwege zijn gebit. McLaren had hem gespot op de King's Road met een zelfgemaakt I Hate Pink Floyd t-shirt. Rotten was van een andere orde dan Matlow, Cook en Jones. Rotten klonk zoals nooit iemand had geklonken. Met zijn overbeet, vlammende ogen en houding van een gebochelde had hij iets maniakaals. Een combinatie van oprechte woede en diepe minachting. Als Rotten We Mean It Man zong, kwam dat uit zijn tenen. Maar je wist ook dat hij er geen snars van meende. De Sex Pistols speelden hun eerste concert op 5 november 1975 in St. Martin's School of Art. Na nummer 5 werd de band gesommeerd het toneel te verlaten. Maar de teerling was geworpen. Een jaar later, op 26 november, verscheen de debuutsingle Anarchy in the UK. Een omineus gitaarintro en dan Rotten's eerste woorden. Right, now! Het was die sardonische lach die de Amerikaanse cultuurcriticus en muziekschrijver Grill Marcus overrompelde. Een daverende lach, een onderdrukte kreet en dan aloude woorden, op de een of andere manier ontdaan van alle holle frazen en gesitueerd in de straten van de stad, schrijft hij in Lipstick Traces, A Secret History of the 20th Century, uit 1998. Het boek waarmee hij de intellectuele status van punk voorgoed veranderde. Marcus' these luidde, punk was absoluut niet nieuw. Nee, het was de zoveelste uitbarsting van de ondergrondse traditie die al eeuwenoud bestond. Een terugkerende, bijna obsessieve drang in de westerse cultuur om alles te vernietigen en opnieuw te beginnen. Richard Hell, Ramones, Johnny Rotten, Vivian Westwood, maar ook Dada, situationisten en religieuze zeloten. Het waren allemaal uitingen van dezelfde impuls, dezelfde weigering. Marcus noemde dit negatieve dialectiek, een aan de filosoof Theodor Adorno ontleend begrip. De overtuiging dat radicale ontkenning een creatieve daad is, negatief 9. Vernietig wat er is, alleen dan kan er iets nieuws ontstaan, abfakkel. Als liefhebber van brede verbanden gaat Marcus in zijn boek terug naar het Nederland van de 16e eeuw, naar Jan van Leiden, die in 1534 leider is van de groep religieuze radicalen, die hebben besloten dat de wereld zoals die nu is niet langer acceptabel is. De charismatische van Leiden roept het stadje Münster uit tot het nieuwe Jeruzalem. Hij voert een theocratisch regime in, schaft alle bestaande wetten en structuren af en begint opnieuw. Het mislukt. Van Leiden wordt opgepakt, gemarteld en geëxecuteerd. Voor Marcus is hij de oervader van ondergrondse traditie die zich door de eeuwen heen blijft herhalen. Marcus maakt dan een sprong naar 1916, met de Eerste Wereldoorlog op zijn hoogtepunt. Een groep kunstenaars en dichters verzamelt zich onder de naam Dada in het cabaret Voltaire in Zürich. Ze vinden een beschaving die miljoenen jonge mannen naar de slagbank stuurt totaal verwerpelijk. Als reactie maken ze uit alle macht lawaai, onzin en chaos. Dada is een aanval op de bestaande burgerlijke orde. De Nederlander Theo van Doesburg was de Nederlandse dadaïst. Vervolgens springen we met Marcus verder vooruit, naar de situationisten, een groep intellectuele stoorzenders die zich in Parijs in de jaren 50 en 60 manifesteerden onder de leiding van de Fransman Guy Debord en de Belg Raoul van Nijgen. Wat later sluit de Nederlandse kunstenaar Jacqueline de Jong zich bij hen aan. Reclame en televisie zijn relatief nieuwe fenomenen dan. En de situationisten waarschuwen tegen het kritiekloos opgaan in de beeldcultuur, wat ten koste gaat van kritisch denken. Ze introduceerden de term spektakelmaatschappij, waarin de werkelijkheid plaats heeft moeten maken voor een schijnleven dat wordt gedomineerd door entertainment en consumptie. Hun antwoord is détournement, het manipuleren van bestaande beelden, teksten en symbolen om ze om te vormen tot wapens tegen het systeem dat ze heeft bedacht. De situationisten waren een kleine, bekvechtende, elitaire kliek. Maar ze werden bekend dankzij de Franse studenten die in 1968 in Parijs de straat op gingen en situationistische slogans gebruikten, zoals Sous le pavé la plage, onder de straatkeien ligt het strand, en demandez l'impossible, eis het onmogelijke. Malcolm McLaren was 24 toen die Parijse onlusten uitbraken. De studentenrevolte, gesteund door arbeiders, met het situationisme als ideologisch fundament, mooier kon het niet. Hij werkte nauw samen met de eveneens door de situationisten geïnspireerde grafisch ontwerper Jamie Reed, die verantwoordelijk was voor de artwork van de bekendste Sex Pistols platen. De kroon op zijn werk was het hoesje van hun tweede single God Save the Queen, die een paar weken voor de officiële viering van het zilveren jubileum van Elisabeth II in de winkels lag. Het gekroonde hoofd van de koningin neemt het grootste deel van het blauwe hoesje in beslag. De songtitel is met uitgeknipte krantenletters over haar ogen geplakt. De naam van de band over haar mond. De Britse monarchisten waren woedend. Heel conservatief Groot-Brittannië was woedend. Dit grenste aan blasfemie. De BBC deed er alles aan om te voorkomen dat God Save the Queen de top van de hitparade bereikte. Marcus schetst de lijnen. Van Jan van Leiden naar John Lydon, van Münster naar Zurich, naar Parijs en dan via New York naar Londen. Vrouwen laat hij overigens vrijwel geheel buiten beschouwing. Dezelfde impuls, maar steeds met hetzelfde eindresultaat. De rebellie wordt opgeslokt door het spektakel. Dada is museumkunst. Situationisten zijn academisch studiemateriaal. De Sex Pistols spelen reunieoptredens met een andere zanger. Punk werd door de media in 1979 afgeserveerd na de fatale overdosis van Sex Pistols bassist Sid Vicious. Maar wederom was het buiten de waard gerekend. Punk had zich als een virus over Groot-Brittannië verspreid en ook naar Europa, de Verenigde Staten, Australië, Japan, noem maar op. Niet alleen de muziek, maar ook de mode, de graffiti, de ontwerpen, de fanzines, het hele do-it-yourself gedoe. De zins deden ongefilterd en direct verslag van wat er gebeurde. Ze boden een plek voor essays, recensies, interviews, collages, gedichten, rants. Ook in Nederland sloeg dit aan. Dr. Rod ging met spuitbussen Amsterdamse muren te lijf. Hij werkte nauw samen met de dichter Diana Ozon, die met twee mannelijke collega's het fanzine Koekrant was begonnen. En de gekraakte zebrapanden aan de Savatistraat, met tevens een podium, een café en een galerie, Anus geheten. Dr. Rad, die een tijdje een verhouding had met de Duitse punkzangeres Nina Hagen, overleed in 1980, na een kort leven vol drank en drugs. Koekrant hield het met enige jaten uit tot 2002. Ozon is nog steeds actief als performance-dichter. In diezelfde periode legde het Britse anarchistische, feministische, pacifistische collectief Crass de basis voor de nog immer actieve anarcho-punkbeweging, waarin buiten het systeem om je eigen ding doen centraal stond. De mannen en vrouwen van het collectief wezen dat je met de nodige creativiteit en inspanning heel veel zelf kunt doen. Net als bij de Sex Pistols was bij Crass de verpakking minstens zo belangrijk als de muziek. Het was de wisselwerking tussen ontwerp, teksten, noise en boodschap die Crass uniek maakte. Zoals John Savage schrijft, de versmelting van kunst, politiek en directe actie werd op hoog artistiek niveau uitgevoerd. In veel opzichten belichaamt het hoogtepunt van het punk-ideaal om politiek, kunst en het dagelijkse leven te verweven. Niet in de laatste plaats omdat het hoop bood. De collages, pastels en illustraties die de Crass-platen sierden waren bedacht door G. Voucher, echte naam Carol Voucher. Haar werk is soms absurd, vaak schokkend, af en toe humoristisch en meestal politiek. Vaak gebruikte ze de situationistische détournement, zoals voor de hoes van de Crass-single Bloody Revolutions, waar ze een foto van de Sex Pistols heeft gebruikt met de hoofden van koningin Elisabeth, de paus, het vrijheidsbeeld en Margaret Thatcher. Oorlogsgruwelen werden gecombineerd met Jezus aan het kruis, blije huisvrouwen en valse politici. Ondanks alle gruwel en pijn die wordt uitgebeeld, is er een optimisme, een hint dat er een alternatief mogelijk is, schrijft Peter Kenhardt in de introductie van Crass Art and Other Pre-Postmodernist Monsters uit 1999. Dat brengt ons terug naar het begin, naar die uitspraak van Kim Gordon, Girls Invented Punk Rock. En als additionele vraag, brachten vrouwen meer hoop? Voor 1976 hadden vrouwen in de rock vooral de rol van blikvanger, Grace Slick, muze, Joni Mitchell, ontspoord, Janis Joplin, of speeltje van de manager, The Runaways. Met de komst van punk veranderde dat, maar wel met de aantekening dat vrouwen gedwongen waren tot een veel intensere vorm van alles zelf doen dan de mannen. Want anno 1976-77 was de wereld van rock een op- en topmannenwereld. Niemand bood punkvrouwen een contract aan. Niemand gaf hun een podium. Niemand nam hen serieus. Dat gebeurde pas toen ze zichzelf zo luid en consequent hadden gemanifesteerd dat negeren niet langer mogelijk was. Punk schiep ruimte voor meidenbands als de Slits, de Raincoats, het Zwitserse Lilliput en het Utrechtse The Knicks. Zangeressen als Patti Smith, Debbie Harry, Pauline Murray, Polystyrene en Susie Sue waren eigengereid en onafhankelijk. Susie Sue, echte naam Susan Jeanette Ballion, hoorde bij de scene rond Sex. Ze zag er prachtig en gevaarlijk uit, met haar piekend zwarte haar, kille make-up en uitdagende kleding. Maar niemand haalde het in zijn hoofd om haar te beschimpen of te betasten. Susie was ongenaakbaar. Haar vroege teksten waren soms problematisch. Too many Jews for my liking. Haar verschijning in 1976 op een Parijs terras met een swastika armband was evenmin een goed idee. Ze wilde verstokt links en oud shockeren, verklaarde ze. Weldra ontwikkelde ze een eigen stijl, zonder nazi-verwijzingen. Ze schreef over obsessie, vervreemding, schizofrenie, seks. Ze schreef over vrouwen die weigerden om onderdanig te zijn. Susie werd het rolmodel voor duizenden punkmeisjes. Ze treedt nog steeds sporadisch op. Haar leeftijdgenoot Polystyrene, echte naam Marianne Joan Elliott Said, bewees dat je niet wit en knap hoefde te zijn om muziek te maken. Zij had een Somalische vader, was niet slank en droeg een beugel. Haar bekendste nummer, O Bondage Up Yours, schreef ze in 1976. Het begint met een gesproken intro, een kiddende meisjesstem. Some people think little girls should be seen and not heard. En dan de ontlading, but I say, O Bondage Up Yours, 1, 2, 3, 4. Waarna het nummer losbarst. Gillend baant Poli zich een weg door de melee, waarin vooral de saxofoon opvalt. Ze maakte een LP met haar band X-Ray Specs, die in 1979 uit elkaar viel. Een paar jaar later sloot ze zich aan bij de Hare Krishna's en in 2011 overleed ze aan borstkanker. Susie en Poli waren voorbeelden voor de tweede meidenpunkgolf, die begin jaren 90 in de VS van zich liet horen onder aanvoering van Bikini Kill en Babes in Toyland. De beweging kreeg de naam Riot Girl. De girls zetten seksuele intimidatie, huiselijk geweld, oorlog en lichamelijke autonomie op de agenda. De concerten van Bikini Kill gingen stevast vergezeld van de sommatie Girls to the Front, zodat ook de meisjes wild konden dansen. Seven Year Bitch kwam met het liedje Dead Men Don't Rape, dat geen nadere uitleg behoeft. En L7 ageerde in Wargasm tegen de tomeloze Amerikaanse oorlogszucht. Wargasm, wargasm, 1, 2, 3. Tie a yellow ribbon round the amputee. Masturbate, watch it on TV. Crocodile tears for the refugee. Riot Girl kreeg talloze nichtjes. Eén daarvan was het in 2011 opgerichte Russische vrouwencollectief Pussy Riot. Als antwoord op de toenemende repressie door president Poetin en zijn vazallen organiseerden de jonge vrouwen guerrilla-optredens op publieke plekken, met als hoogtepunt een punkgebed in een kathedraal van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Moskou. Het optreden werd gefilmd en resulteerde in Punk Prayer, Mother of God, Chase Putin Away. Ze werden gearresteerd. Door religieuze haat ingegeven hooliganisme, luidde de aanklacht, waarna de oprichters Masha Aliokina en Nadia Tolokonikova in de gevangenis verdwenen. Bijna 2 jaar later kwamen ze er weer uit. Sterker dan ooit. In september 2025 veroordeelde een Russische rechtbank 5 Pussy Riot leden bij verstek tot gevangenisstraffen van 8 tot 13 jaar. Wegens anti-oorlogsacties en de clip Mama, Don't Watch TV. Later dat jaar voegde het Russische ministerie van Justitie Pussy Riot toe aan de lijst van extremistische organisaties. Aliokhina woont nu in IJsland. Tolokonikova, die op een onbekende plek in ballingschap leeft, had in 2024 een grote solotentoonstelling in Linz en daarna in Berlijn. De pers noemde het een retrospectief, iets wat ze afdeed als belachelijk. We zijn nog niet dood of vermoord. Bij beide tentoonstellingen hingen grote spandoeken met de slogan: Liefde is sterker dan de dood. En dat geeft hoop.